Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vrijdag 24 september en vanuit de Tailored Man in Blue It Is You showroom vandaag wederom een inspirerende podcast met een, toch ook een inspirerende man. Want mijn gast van vandaag staat in Nederland bekend als een van de meest effectieve specialisten op het gebied van burn-out en sociale angsten. En om deze reden werd hij gevraagd om als expert op te treden in diverse tv-programma's. Hij heeft persoonlijk ondervonden dat het effectief omgaan met onzekerheden en tegenslagen de belangrijkste vaardigheid in het leven is. Hij heeft er zijn vak van gemaakt en inspireert graag anderen om deze vaardigheid te ontwikkelen. Bekijk eens wat je voor anderen kan betekenen. Hij is ervaren, gedreven, resultaatgericht. Tegenover mij zit Jos Verheijden. Jos Verheijden, hartelijk welkom in de Tailored Man in Blue It Is You podcast.
Ja, dankjewel voor deze mooie introductie.
Ja. Jos, wij kennen elkaar al een tijdje.
Ja.
Ik denk zo'n 13 jaar ondertussen. En dat is uit onze Open Circle Academy periode. Daar hebben wij elkaar leren kennen. En eigenlijk 2 maanden geleden kwamen wij weer op elkaars pad. En dat komt denk ik ook mede door hetgene waar ik vorig jaar mee begonnen ben. Toch op een andere manier een stuk zichtbaarheid creëren. Met name online zichtbaarheid. Werken aan een authentiek personal brand. En jij nam contact met me op met de vraag of we samen een YouTube film konden opnemen. Vanuit jouw serie. En dat hebben we al gedaan. Superleuk was dat. En dat was voor mij heel duidelijk. Ik vond het zo leuk om jou in mijn podcast te hebben. En ik moet wel zeggen, ik ben ook wel getriggerd door het thema van deze podcast. We gaan het namelijk over burn-out hebben. Voordat we het daarover gaan hebben, misschien kun je ons eens even kort meenemen in jouw leven. Wie is Jos Verheijden?
Ja, ik vind het ook wel bijzonder trouwens, nu we het toch over hebben, van dat je... Ja, normaal zit ik aan de andere kant. Hè. Stel ik de vragen, neem ik de leiding. En als coach natuurlijk, maar ook in mijn eigen interviews en mijn vlogs, hè, dan doe ik het allemaal zelf.
Ja.
En nu mag ik jou eens een keer volgen. Dus ik vind het bijzonder om te kijken hoe ik daarop ga reageren.
Dat wordt toch wel een soort van co-creatie en samenwerking.
Ja, ik heb meestal de neiging om toch vrij snel weer de raad en de leiding over te nemen. Maar we zullen zien hoe het gaat.
Dus. Nou, het gaat vandaag eigenlijk... jij hebt het podium en ik ben erg benieuwd naar wie Jos Verheijden is. Kun je ons eens kort meenemen in jouw leven?
Ja, als je kijkt naar wie Jos Verheijden is, dan heb je het eigenlijk over van wat voor een beeld heb je van jezelf en van een ander. En dat zie je ook wel terug. Dat zal straks ook wel terugkomen in het burn-out stuk. Maar wie ik ben is op dit moment... Ja, in de huidige stemming, dat is het beeld wat ik zou kunnen schetsen. En dus dat de stemming zeg maar bepalend is voor wat het beeld dat je krijgt. Als je hartstikke fit bent, dan zal ik een heel positief verhaal vertellen. En ben ik minder fit, dan zal ik een negatief verhaal vertellen. Dus het is altijd een... Dus als je vertelt van wie ben je, dan... Wat ik normaal gesproken doe, zeg maar, ik kijk naar... Ik heb zo'n schema... Zullen waarschijnlijk ook wel op terugkomen. En dat je op basis van je stemming, daaronder heb je zeg maar wie je bent. En wat jou beschrijft wie je bent. En je missie, je bijdrage, je identiteit en je drijfveren. En dat zijn voor mij de meest essentiële dingen ook in mijn leven. Maar ook in de coaching, ook in de training. Om die helder te krijgen en die als leidraad te pakken van wie ben je. En als je kijkt naar missie, hè, wat kom ik hier op aarde doen? Is bijdragen. Het is een bijdrage, bijdrage, purpose. Hè? Bijdrage, purpose. En mijn purpose, mijn bijdrage, is zeg maar het onafhankelijk en vrij worden. En als ik die combineer, dan heb je meteen mijn zakelijke missie. En bijdrage is mensen ondersteunen, helpen, inspireren om onafhankelijk en vrij te worden. En dus als je dan kijkt van wie is Jos Verheijden, ja, dat is zijn pad.
En, waar begon zijn pad een beetje? Jos Verheijden als kind, was dat een energieke jongeman? Was dat een jongeman die veel nadacht? Ik bedoel, je hebt toch best wel een mooi beroep, maar ook best wel een heftig beroep. Want burn-out en sociale angsten, ja, dat is nou niet iets, als je dat hoort, waar je vrolijk van wordt. Hoe is dat ontstaan?
Ja, nou ja, als je kijkt hoe ik mijn vak begonnen ben, en ik denk dat iedereen dat ook heeft, dat je kiest een bepaalde richting waar je iets mee hebt. En ik heb natuurlijk zelf die burn-out gehad en die sociale angsten gehad en heel veel gezondheidsproblemen gehad. Dus in dat pad van hoe krijg je een burn-out, hoe krijg je sociale angst, hoe krijg je al die dingen, dan zie je van dat ik bijvoorbeeld als kind of altijd geweest ben, maar alleen ik heb het onderdrukt, super gevoelig ben. En wat je ziet bij burn-out-achtige dingen, bij sociale angsten, bij mijn hartproblemen. Ik heb één keer geopereerd, hè, dus 6 omleidingen. 9 keer gedotterd inmiddels. Zo. En 3 keer op het randje gelegen, van of ik het überhaupt zou overleven. Dus dat hart, zeg maar, dat is wel een essentiële plek in heel mijn leven. En dan met name vanuit, ik zal niet te veel zware woorden gebruiken, maar ontwikkelingstrauma. Hè, dat is wat we allemaal hebben. Hè, de essentie is van, we worden geboren met een oneindige bewustzijn, totaal verbonden. Alleen we hebben daar zeg maar een basisbehoefte. En de basisbehoefte is om te hechten aan je ouders, en met name aan je moeder. Want die moet jou eten geven. Dus als die hechting niet lukt, ja, dan heb je een probleem, want dan overleef je het gewoon niet. Fysiek niet, maar ook mentaal niet. Hè? Dus in die hechting, mijn moeder die was zelf bijvoorbeeld, op toen ze 12 was, is haar vader overleden. En ze is van school afgehaald, hij was net na de oorlog geloof ik, van school afgehaald. En ze moest meteen in de huishouding gaan werken. Terwijl haar vader had gezegd, dat gaat mijn dochters nooit doen. Nee. Maar goed, ja. Je moet eten, je moet drinken. Dus ze heeft wat van school gehad. En zij is op dat moment dat haar vader overleed, is zij in overlevingsmodus geschoten. En dus als je dan kijkt van hoe je dan verder gaat, dan krijg je kinderen. En dan is een geweldige moeder, hè, trouwens. Hè, dus gewoon ik heb heel een normale Nederlandse opvoeding gehad. En ook al mijn, niet al mijn cliënten, maar de meeste gelukkig wel. Dat is onder zware toestanden. Maar dat je ziet dat in die hechting, dat je daar als extra gevoelig kind heel veel last van hebt. Mijn broer is wat minder gevoelig, daar had wel minder last van. Nou, dus je pakt daar je eigen dingen uit. En in die onderbroken hechting, zeg maar, dan ga je naar binnen. En dan sluit je op een gegeven moment je hart. Energetisch is dat eigenlijk meer. Hè? En later wordt dat fysiek. En vertaalt zich dat fysiek door naar die hartproblemen en al die toestanden. En dus dat pad van heel gevoelig mannetje naar proberen om een eigen plekje te vinden en daar mijn pad in te vinden. Ja, dat is wel de zoektocht van mijn leven. Dus ik ben heel technisch. Hè, ik heb ook werktuigbouwkunde gestudeerd later. Gewoon middelbare school van allerlei dingen gedaan, gewoon fratsen uitgehaald. Dus iedere puber flink gepuberd. En toen gaan werken en toen kwam ik er wel achter van, nou, werken dat is ook niks. Dat is niet mijn ding hoor. En goed, ik heb carrière gemaakt zo in het bedrijfsleven, management en sales en marketing en management carrière. En uiteindelijk als ik dan kijk, zo'n 20 jaar geleden ben ik eigenlijk omgegaan naar dit vak. Ja. Dus eerst trainingen, sales en management trainingen. Dat was ook niet mijn ding. En toen kwam ik eigenlijk steeds meer achter dat die diepgang, die essentie pakken, dat mijn ding is. En of dat nou is met welke uitdaging ook, hè, maar de kern weer blootleggen. Dat is iets wat ik gewoon mijn hele leven al gedaan heb. Dus al die dingen die ik nu doe, die deed ik vroeger ook al. Alleen ja, dan een andere rol. Dus ik was altijd bezig om bijvoorbeeld ook voor mijn moeder te zorgen. Ja, dat mocht je natuurlijk nooit, hè, maar dat merk ik naderhand pas van, hey, ik probeerde toch haar wel te pleasen en mee te doen. En dus je gaat allerlei dingen opbouwen. Je wordt er ook weer in gestoord, hè, want dat is niet de bedoeling eigenlijk. Hè. Een kind hoort gewoon kind te zijn en moeder hoort gewoon moeder te zijn. En mijn vader was een hele relaxte, rustige man. En die was er eigenlijk altijd. En dus eigenlijk gewoon een heel normale, prettig, gezellig Nederlandse opvoeding. Wanneer als je dan kijkt wat voor partijen ontwikkelingstrauma's ik opgebouwd heb in de jaren, is best wel fors.
Ja, ik word op zich wel getriggerd door wat je zegt, hè, dat hechten en je moeder die je voedt. Als ik zelf terugkijk, mijn moeder is ook een vrouw die op 14-jarige leeftijd van school werd gehaald.
Ja.
Ook uiteindelijk voor het gezin moest zorgen. 13 kinderen onder haar, 12 kinderen. Ja. Zij was de oudste. Haar moeder was vrij zwaar, kon het werk niet meer aan. En mijn moeder werd uiteindelijk van school afgeplukt. En ja, als ik dat zo dan van jou hoor, dan kun je eigenlijk uit die periode van je moeder en eventueel ook van je vader heel veel terughalen hoe jouw eigen leven loopt.
Ja, absoluut, ja. Maar dit gaat wel weer afhankelijk van, kijk, de gevoelige kinderen die pikken die dingen veel meer op. En de minder gevoelige pikken daar minder op. Dus dat is eigenlijk het verhaal van, dat zie je ook bij in mijn werk. Dus dan zie je het ook terug van dat mensen met een burn-out. Ja, daar vroeg je net over een burn-out. Ik heb natuurlijk al die structuren die erin zitten, zo'n beetje allemaal wel. Ja, dus ik denk wel eens ooit van, nou, volgens mij heb ik zo'n beetje alles opgezocht wat er maar te doen valt. Maar goed, oké, hè. En ook die sociale angsten, die combinatie, dat is eigenlijk precies dezelfde structuur. Alleen bij burn-out, dan ben je nog meer afgesloten en ga je nog langer door. Mijn moeder zei altijd, je bent geen doorzetter, dus ik bewijs dat ik wel een doorzetter ben.
Ja.
En wat blijkt nou? Ik ben gewoon echt geen doorzetter.
Ja, dus je moeder had gelijk.
Mijn moeder had helemaal gelijk. Ja. En alleen ik wil natuurlijk bewijzen dat ik er wel was. Dat is natuurlijk de clue van een gevoelig kind.
Dus die bewijsdrang, heb je dat op een bepaalde leeftijd, een bepaalde fase in je jaar, heb je die bewijsdrang dan heel erg?
Dat heb ik extreem uitgebouwd. Ja. Dus als je kijkt systemisch, hè, in het familiesysteem, dan heb je zeg maar een systeem van boven naar onder. Dat is je vader, je moeder, de oudste, de tweede, derde, vierde. Ik was de tweede, de jongste van twee. Maar ik heb me ergens al, ik denk rond een jaar of 3, 4, groter gemaakt dan de rest. Ja, dus ik ben ook gestopt met huilen toen ik een jaar of 3, 4 was, iets rond die leeftijd. En in dat stoppen, zeg maar, met huilen en mezelf groter maken, dan
verberg je emoties. Sterkste,
ja, absoluut.
Ja.
Dus daar is het eigenlijk al begonnen. Daar is zeg maar al mijn hartproblemen al begonnen. Dus enerzijds de emotionele binding, hè, het onderdrukken van mijn emoties. Ook die supergevoeligheid, die overigens weer helemaal terug is. Dat is ook een proces geweest om daar weer aan te gaan wennen, want het zijn wel 8 banen als je daar aan mee aan de gang gaat. En inmiddels voel ik gewoon zoveel dingen, dat is gewoon echt bijzonder, denk ik. Ja, dat heb ik al die jaren niet gehad. In die afsluiting, dan binnenkeren, zeg maar. Dus dat is ook wat je ziet van sociale angsten, ook dat groter maken en ook die connectie. Ja, ik was gewoon een heel plezierig mens, hè, dus daar merkte niemand iets aan. Maar nu, met de kennis van nu, weet ik natuurlijk van, oh, dat speelde daar allemaal. En ook toen ik voor de eerste keer gedotterd was, bijvoorbeeld. Toen had ik net een nieuwe baan en de carrière stap die ik wilde. En toen was ik binnen 2 maanden daarna, was ik plotseling, moest ik gedotterd worden. En als mensen daarna vroegen van, hey, hoe is het nou met jou? Dan duwde ik ze weg van, doe normaal. Dat is mechanisch. Ik heb werkdebouwkunde gestudeerd. Ze hebben daar opgepompt, zeg maar. Dat ding is open. Dat is gewoon klaar.
Ja.
Ik had toen echt nog helemaal niet in de gaten dat ook nog enige vorm van emotie.
Jij zag het echt als een technisch probleem.
Ik zag het als een technisch
alleen
probleem.
Alleen de lagen nog best wel wat lagen dieper. En als ik het een beetje goed begrijp, kunnen hartproblemen. Ja, je zou denken hartproblemen ontstaan genetisch.
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, is het bij jou ook voor een groot deel emotioneel ontstaan?
Het is eigenlijk, als je, ik ben natuurlijk geen dokter, hè?
Nee.
Maar als je wat meer onderbouwing wilt, zou je eens kunnen luisteren naar dokter Gábor Maté. Dat is een psychiater, dus in ieder geval nog een arts. Een psychiater die daar heel veel onderzoek naar gedaan heeft. En die toont ook heel duidelijk aan die ontwikkelingstrauma's, hoe die tot alle klachten leiden. Ik durf niet te stellen natuurlijk, want ik ben geen arts. Hè, maar het lijkt er wel op dat toch zo'n beetje alle lichamelijke dingen wel veroorzaakt worden door emotionele oorzaken. Ja. Er zijn ook boekwerken over geschreven van de psychische achtergrond van alle issues, zeg maar. En ik heb jaren terug, had ik die boeken nog, ik heb ze nog wel, denk ik. Maar, en daar ging ik eens al mijn klachtjes. Dus van aanbijen tot koortslippen, tot hartproblemen, tot... Had ik allemaal nog meer? Ik weet allemaal niet, ik had een lijst toen nog. En ik had overal briefjes bijgeplakt, het helemaal vol met briefjes. Dat was nog wel een lijst in die tijd. Maar toen stond er dus bij, iedere keer stond erbij, je moet je hart openen. Dus dat is al denk ik een jaar of 10, 15 geleden zijn. Ik weet het niet meer.
Openen, maar er stond geen handleiding bij hoe je dat moet doen.
Nou, dat bedoel ik. Ja. En dat was mijn zoektocht van hoe open je dan je hart. Dus allerlei cursussen en traumadingen en meditaties. En nou ja, dat kun je eigenlijk niet bedenken. Maar niemand legt, ja, dat moet je zo doen. Ja, hoe weet ik nou of ik dat heb? Ja, dan zijn er weer van die slimme rekken die zeggen, je wilt het weten als je er bent. Ja, daar kon ik toen nog helemaal niks mee. En in die zoektocht, dan ga je natuurlijk langzaam je hart een beetje openen. Hè. Dus maar je leert ook van hoe het werkt. En je gaat ook al die blokkades en die remmingen loslaten. En je komt steeds meer bij je gevoel en bij jezelf. En wat ik wel heb gehad na de laatste dokterbehandeling, die was extreem heftig. Ik ben toch zeker een jaar uit de running geweest. Dat was echt... daarbij lag ik gewoon bij. Hè. Dat was natuurlijk ongeveer 4,5 uur en het was eigenlijk opgegeven. Maar ze hadden nog iemand gevonden die het nog wilde proberen. Om het alsnog open te peuteren.
Dus je hebt echt aan een zijde draadje gehangen.
Ja, letterlijk zelfs. Want je kon dan met die echo's kun je zien dat het dus van de linkerkransslag hadden. Een heel dun, heel lang van de ene kant, helemaal de andere kant van het hart. Een heel dun adertje, zeg maar, wat dat stuk van bloed verzorgt. Ja. Dus als die dicht ging, dan was het gewoon een eindoefening geweest. Ja. En ik heb afscheid genomen van mijn vrouw en mijn zoon, zeg maar. Dat was echt zo van, of ik de nacht haalde, weet ik eigenlijk niet. En toen belden ze van, oké, kom maar, we hebben iemand gevonden die het aandurft. En die heeft dus de oude verstopping open gepeuterd. 8 centimeter van twee kanten open is de peuter, echt letterlijk peuteren. Maar daar ben je gewoon bij, bewust. En dat was wel de heftigste, zeg maar, omdat je ook heel bewust erbij was. Ik heb ook wel eens een keer met een galblaasontsteking, dan was het ook kantje boord, dan waren ze ook zoiets van, ik weet niet of je dit haalt. Dat hij mogelijk over zou slaan naar de alvleesklier en dan is het ook einde oefening. En kijk, bij die hartoperatie, dan heb je wel, ik zou eigenlijk gedotterd worden toen en dan, ja, dan word je erin gebracht en zeggen, nou weet je wat, we gaan toch maar opereren, want dotteren, dat gaat niet meer. Heel relaxed allemaal. Maar ik keek natuurlijk mee op het scherm. Ik zag er wel van, dat is niet goed. Dus ik mocht als eerste onder het mes. Daar hebben ze ook 5 of 6 uur geloof ik over gedaan. Want ik mocht mijn bloedverdunners niet stoppen. Die hebben zelfs nog versterkt. Dus dat is niet heel prettig om te opereren, zeg maar.
Nee.
Dus dat zijn wel van die ervaringen die... Dus als je dan kijkt van ook binnen mijn werk, het traumastuk is natuurlijk een van de hoofdonderwerpen. Dus ik zeg wel eens ooit van... Ik heb al die dingen meegemaakt, heel die carrière, al die dingen, al die gezondheidsdingen, al die andere dingen meegemaakt om dit werk op deze manier te kunnen doen. En dat is op zich enerzijds, denk ik ook wel een soort van, had ik dan een beter ander werk kunnen bedenken, maar blijkbaar is dit mijn pad.
Ja. Uiteindelijk doe je er gewoon mee, dus ja. Je bent uiteindelijk dus een ervaringsdeskundige. En je bent op een gegeven ogenblik, heb je... al datgene wat je niet leuk vond losgelaten qua coaching. En ben je echt gaan richten op burn-out en sociale angst. We kennen elkaar van de Open Circle Academy. Dus ik heb het idee dat jij ook die opleiding ging volgen om te kijken hoe je van jouw expertise ook echt een businessmodel kon creëren.
Ja, dat was wel het idee. Alleen dat is een ramp geworden. Sommigen zeggen het is een beperkende overtuiging. Het is ook wel natuurlijk, maar eentje die wel heel veel bewijzen heeft. Dat is ook typisch van een beperkende overtuiging, die heeft heel veel bewijzen. Maar iedere keer als ik me focus op mijn eigen ding, wat ik hier kom doen, hè, mijn missie, mijn bijdrage, dit tijd en drijfveren. Als ik me daar focus, gaat het goed. En als ik me ga focussen op geld verdienen, dan gaat het fout. Dus ik ben vorig jaar begonnen met traden, met bitcoins. En ik had het maar twee accounts gemaakt, gelukkig. Eentje om te traden, actief zeg maar, zelf te gaan. En eentje gewoon vastzetten. En dat traden, dat was hartstikke leuk en spannend en zo. Maar daar heb ik alleen mijn geld op verloren. En op die andere heb ik gewoon heel veel geld verdiend. Gewoon door niks te doen. En ik merk ook wel dat ik dat ook heel vaak tegen cliënten zeg. Die onzeker zijn over het volgen van zichzelf, van een passie. Van, als ik dan mijn passie volg, maar hoe moet ik er dan geld mee verdienen? Ik zeg altijd van, dat komt dan vanzelf. Maar ik heb zelf ook wel eens mijn zwakke momentjes. En dan denk ik wel eens ooit van, oeps. Zo voor de vakantie, rond de vakantie, dan komen er weinig nieuwe orders binnen. Dan denk ik ook wel eens ooit van na een paar weken van, oeps.
Moet weer wat gebeuren.
Ja. Er moet wat gebeuren. En dan weet ik weer van, oh ja, ik moet gewoon in mijn kracht blijven, in mijn energie blijven. En dan gaat de rest vanzelf. Ja.
Nou, je helpt dus mensen eigenlijk met het doorbreken volgens mij van oude patronen. Mm-hmm. Waardoor ze terugkomen in hun kracht. Op je website lees ik ook, je hebt het veel over kracht en leiderschap. En over energie. Werken aan een gezonde energie, groei in kracht en leiderschap. En ik lees ook op je website, en ik zie het eigenlijk bijna als een soort van quote, hoe je meer gaat bereiken door minder je best te doen.
Ja, mooi hè?
Ja. Kun jij ons een beetje meenemen in jouw aanpak, in jouw bedrijf?
Ja, dus als je kijkt, hè, de burn-out en business coaching, hè, die combineer ik, omdat ik meestal met ondernemers werk. Ja. Managers, directeuren, professionals, hè, dat is toch de mensen waar ik mee werk. In ieder geval ondernemende mensen die van aanpak houden, dat past bij mij. Als je kijkt naar het typische van burn-out traject. Dus burn-out is eigenlijk het uitstellen van dingen waarvan je weet dat je ze moet doen. En dus een beslissing nemen, een stap zetten, een keuze maken. En veel mensen hebben dan de neiging van ik ben burn-out, dus ik ga thuis liggen op de bank en ik ga rusten en ik blijf 2 jaar liggen en dan kom ik eens overeind. Dat is niet de oplossing. Je moet wel actief aanpakken. Het is hard werken om te herstellen van een burn-out. En dus wat er eigenlijk gebeurt is het uitstellen van die beslissing. En dus enerzijds op de bank liggen heeft geen zin, maar weglopen heeft ook geen zin. Van dan verkoop ik mijn bedrijf, of ik sluit mijn dingen, of ik zeg mijn baan op.
Maak mijn relatie uit.
Of ik ga verhuizen, of emigreren, of whatever. Dat is niet de oplossing. In elke omgeving zit alles wat je nodig hebt. Dus hier waar we nu zijn, zit alles wat we nodig hebben. In je relatie, in je baan, in je bedrijf, in je woonomgeving, zit gewoon alles in. Alleen je gaat je focus leggen op dingen die minder, ja, die je niet ondersteunen, zeg maar. Dat leren we gewoon in het opgroeien, het opvoeden. Dus het doorbreken van die patronen, bijvoorbeeld jezelf uitspreken. Heel vaak, heel veel burn-out trajecten beginnen bijvoorbeeld al voordat we überhaupt begonnen zijn. Ja, dan zeggen mensen bijvoorbeeld, een professional in het bedrijfsleven, die zegt van ja, ik durf geen budget te vragen, dus ik wil het zelf betalen. Nou, het kost een paar duizend euro, hè, dus ik wil het zelf betalen. Dan zeg ik, nou ga eerst maar eens budget vragen. Ja, maar dat durf ik niet. Dat durf ik niet te gaan vertellen. En dan, ik kan het ook niet dwingen, hè, maar ik probeer toch wel aan te sturen dat ze dat wel gaan doen. En wat blijkt nou, dat niet om dat budget te vragen, want dat maakt mij niks uit wie het betaalt. Dat is een eigen keuze. Maar met name dat ze toegeven en erkennen en hulp vragen van, kun je me helpen met een budget? Dat is dan de stap, de beslissing die ze moeten nemen. En dan beginnen we een week later of 2 weken later. En dan zijn ze eigenlijk al aan het genezen. Terwijl als ze die beslissing niet nemen, en ik moet die in de coaching gaan proberen te simuleren, zeg maar, want dat komt het dan op neer. Ja, dat werkt gewoon minder. Minder. Dus die keuze maken, die beslissing zetten, die stap nemen, dat is de eerste stap.
Dus eigenlijk vanuit van angst naar vrijheid.
Ja, er gebeurt nog niet heel veel, hè, maar het is die een beslissing nemen, zeg maar. En die vrijheid die komt er vast veel later, hoor. Ja. Dat gaat zo vlug allemaal niet. Ja, maar dat je beslissing genomen hebt, het patroon doorbroken hebt, dus het oude patroon doorbroken hebt. En dan gaan we aan de gang met herstel. Dus als je die stap niet zet, gebeurt er niks. Dus mensen die zeggen, oh, ik ben 2-3 keer in een burn-out gezeten. En, ja, die hebben gewoon die stap niet gezet. Dus die blijven in die oude uitstel. Misschien echt uitstelgedrag, maar het niet nemen van die beslissing, blijven die hangen. Waardoor ze gewoon niet verder komen. Dus je moet die stap zetten. En dan gaan we meestal, zit er heel veel traumawerk. Ontwikkelingstrauma's, dus gewoon in de opvoeding. En maar ook shocktrauma's, dus de grotere dingen. En gewoon, je bent gepest op school, noem maar wat. Of nou echt hele zware dingen komen gelukkig niet zo heel vaak voor. Maar die kunnen ook voorkomen. Maar meestal zijn het ontwikkelingsdingen. In die onthechting, in het afsluiten, in het niet voelen, niet communiceren, niet... Allemaal dat stuk, zeg maar, in de breedte. Een trauma klinkt voor veel mensen heel zwaar, maar we zijn allemaal getraumatiseerd. En dat geeft ook helemaal niks. Alleen, als je er te veel last van krijgt, dan moet je er iets mee doen, vind ik dat. Dus dat is dat stuk. En dat doen we meestal in coaching, individueel. En daarna komt een stuk van persoonlijke ontwikkeling. En dat doen we meestal weer in een groep, in een training, zeg maar. En die persoonlijke ontwikkeling is nodig, omdat je in die fase daarvoor, dus voor die burn-out, daar heb je natuurlijk jouw kracht en jouw leiderschap niet ingezet. Anders had je die beslissing zelf al genomen, was je nooit burn-out geworden. En dus dan ga je zelf ontwikkelen om te zorgen dat je ook gegarandeerd fit blijft. En dat zijn de stappen. Daarna kun je nog verder eventueel, maar... Dus dat zijn wel de stappen die erin moeten zitten. Welke vorm ook, hè? Maar als die stappen niet zet, ja, dan gebeurt er alleen traumawerk en dan ben je van je trauma's af. Maar ja, dan moet je het zelf maar verder uitzoeken. Ja. Dat mag, hè? Dat moet je allemaal zelf weten. Maar het is veel makkelijker om dat in een training te doen. Dan kun je jezelf ontwikkelen.
Ja.
En net vroeg je ook iets over voorkomen van burn-out.
Ja, ik bedoel voorkomen van burn-out.
Dat is heel interessant, hè? Want
ik denk dat überhaupt heel veel mensen misschien niet eens weten wat een burn-out is. Ik ben ondernemer en ik ga altijd maar door. Maar ik heb ook stressvolle periodes gehad in mijn ondernemerschap. Dat ik soms wel eens een dag bij wijze van spreken in mijn bed bleef liggen. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad of tegen mezelf gezegd van... joh Ed, misschien heb je wel een burn-out. Je ging altijd maar door.
Ja.
Dus het voorkomen van burn-out, hoe herken je überhaupt een burn-out?
Ja, het is heel breed sowieso. Want de echte hele zware, daar denken veel mensen aan, is echt dat je niet meer overeind komt. Ook mensen die gewoon letterlijk door de benen heen zakken. En gewoon echt fysiek gewoon niet meer kunnen staan. Dat zijn de hele extreme. Daar moet je er wel weg. De meeste mensen blijven daar wel weg. Maar die lichtere variante is gewoon geen zin meer hebben. Dat is een hele lichte variant.
Ja.
Gewoon dat je gewoon denkt van... ik heb gewoon geen zin meer in dat gedoe hier. Al dat werken en dat slechte weer. Dus dat zijn de eerste signalen al. Concentratiedingen zijn ook vaak wel signalen. En dat je niet meer kunt concentreren. Of dat je gewoon de energie minder wordt. Een beetje depri-achtige gevoelens hebt.
Ja.
Dat zijn de lichtere. En als je die signalen al hebt, dan is het tijd om in te grijpen. Alleen burn-out is heel iets anders als stress. Of ja, stress is wel vaak wel een onderliggend ding. Ja, maar de wat je net zegt, ik heb het heel druk. Ja, nou en. Dat is helemaal niet erg als je het druk hebt. Dan ga je een keer slapen een dag en dan ben je weer fit.
Ja.
Maar burn-out is echt dat je structureel onderliggende dingen onderdrukt. En structureel dingen doet die niet bij jou passen en die niet bij jou horen. En die energiekosten ook nog eens een keer stress opleveren. En dan ga je daar weer overheen schreeuwen, daar weer overheen schreeuwen. En dan ga je steeds maar weer harder overheen schreeuwen. Waardoor je zelf helemaal kwijtraakt. Ja, en dan kom je in zo'n patroon van energievretende dingen, zeg maar.
Ja.
En dan moet je gewoon wegblijven.
Dus je hebt je rolverdeling in je leven gewoon verkeerd aangepakt?
Ja, verkeerd. In ieder geval op dat moment leek het de beste manier.
Misschien dat je te veel aandacht geeft aan bepaalde rollen waar je geen energie uit haalt. En wat minder aandacht aan rollen waar je mogelijk wel veel energie van krijgt.
Ja, achteraf krijg je die conclusie. Hè? Maar ik ben er altijd heel voorzichtig mee. Want kijk, je doet elk moment doe je datgene wat op dat moment het beste is. Dus je hebt die kennis. En daar ga je mee die burn-out in. En daarna word je natuurlijk slimmer. En dan zie je wel van, dat was niet zo slim. En dan zou je kunnen zeggen, het was verkeerd. Ja, dat is altijd een beetje tricky. Je wist gewoon niet beter. Je wist niet anders. En dat stuk van dat mensen ook, kijk, het geen hulp vragen, niet toegeven. Dus je krijgt overal signalen in je lijf, van je omgeving, op je werk, van je klanten, leveranciers. Overal krijg je zeg maar signalen. Maar pak je ze op. Dan wil je ze zien. En als je maar weg blijft duwen zeg maar, van al signalen, ja, dat schiet natuurlijk niet echt op.
Okay, en dan ga je naar de huisarts.
Een huisarts die zegt, ja, doe maar even rustig aan. Ja. En soms krijg je een ontspanningspilletje. De meeste mensen hebben toch wel een spanning op de borst. En dan doen ze toch altijd een ECG maken van het hart. Of het allemaal wel gezond is. En een cardioloog eventueel. En dan, ja, dan gaan ze zoeken van, ja, als het dan geen lichamelijke klachten zijn, ja, dan zal het wel iets psychisch zijn.
En dan word je doorgestuurd naar een coach? Of
gebeurt dat? Nee, sowieso in die wereld niet. Hè. Dus ja. Die blijven binnen hun eigen wereld. Gebeurt helaas nog steeds wel. Ik hoor het wel steeds minder dat ze naar zo'n praktijkondersteuner gestuurd worden. Ja, dat zijn hele leuke mensen, maar die gaan dan samen googlen wat je van Google kunt halen. Soms zijn er van die hele grote bureaus waar dan net afgestudeerde jonge psychologen allemaal zitten. Dan krijg je allerlei vragenlijstjes. En soms dan ga je naar een psycholoog gewoon. En een algemene, zeg maar. En sommige mensen, met name ondernemers en zelfstandigen, die denken toch van, ja, ik moet echt professionele hulp hebben. Iemand die er verstand van heeft. Een psycholoog heeft van heel veel dingen heel veel verstand. Ik doe een geweldig werk. Ja. Alleen een specialist, je hebt ook psychologen die burn-out specialist zijn natuurlijk. Je moet altijd een specialist hebben. Dat doe je met je hart ook, hè. Je gaat eerst naar de huisarts van, ik heb hier pijn. En dan zegt hij, nou, ga maar meteen door naar de cardioloog. Want dat is de specialist. Ja. Ik weet wel dat er iets met het hart kan zijn. Maar nou, dat geldt bij dit soort dingen ook. En dus er zijn niet zo heel veel specialisten, zeg maar. En dus je moet er wel zoeken op internet ook. En die reactie krijg ik ook heel vaak van mensen van, ja, alle coaches zijn tegenwoordig burn-out specialist. Ja. Dat is big business, dus zet hem maar op de website. Ja. Alle therapeuten, niet degene is tegenwoordig burn-out. Dus ja, gewoon maar een markt voor is. Daar mensen zetten gewoon op de site erbij. Hè. Ja. En het probeer maar zeg maar te zoeken en te vinden van wie is nou diegene die mij aanspreekt. En de meeste mensen zouden mij echt niet met mij kunnen werken. Andersom ook niet. Ik ben namelijk veel te ondernemend en ik hou veel te veel van aanpakken. En ik hou niet van zeuren en niet van klagen. Gewoon, huppakee. Gewoon hard werken. Burn-out aanpakken is hard werken. Alleen niet op die manier van vroeger. Nee. Dus die manier van werken, net vroeg je van, hoe je dan minder je best te doen, meer bereikt. Dus dat is gekoppeld aan dat harde werken. Van ik ben burn-out geworden door het harde werken. Ja, maar dat is die krampachtige variant. En daar moet je mee ophouden. En je moet gewoon op een gezonde, prettige, fijne manier. Dus minder je best doen, zeg maar. Je best doen is dat oude manier van werken. Minder je best doen en gewoon op een nieuwe manier lekker gezond aan jezelf gaan werken.
En waarschijnlijk dat best doen, dat komt vanuit vroeger dat je vader al zei, je moet je best doen.
Ja, overleven en doorgaan en discipline is ook zo'n lekker woord. Ja. En doorzetten en wat hebben we nog meer, hè? Volharden en volstaan en ondergaan. En
moeten. Ja. Dus eigenlijk het voorkomen van een burn-out. Dat gaat eigenlijk over oude patronen en structuren doorbreken. En trauma's, uitstelgedrag en besluiteloosheid aanpakken. Ik lees het even op, Jos. Ja. Bewijsdrang, perfectionisme en controlegedrag loslaten. Omgaan met faalangst, onzekerheden en tegenslagen. En uiteindelijk de meest gezonde balans vinden tussen werk en privé.
Ja, dat is uiteindelijk het doel. Hè? Ja. Het voorkomen van burn-out, die vraag die hadden we niet echt beantwoord. Hè? Maar daarom is het ook bijna onmogelijk om dat te voorkomen. En zelfstandig. Dus ik heb wel heel veel cliënten, directeur, ondernemers, zeg maar, die dan zelf burn-out zijn geweest en bij mij zijn geweest. En die herkennen het bij mensen van, nou, ik weet het niet, maar bel Jos maar eens even. En ja, waarom dan? Ja, bel het dan maar. En doe maar een training persoonlijke ontwikkeling. En dan blijf je het ook voor. Hè? Dus als mensen het herkennen, of de omgeving het herkent. Maar als we dan zeggen van, nou, je hebt burn-out klachten, ga maar naar Jos toe. Dan zeggen ze van, ho, ho, ho. Daar zijn ze dan nog niet aan toe. Maar meestal, diegene die ik ken, die leggen het op die manier uit van, ja, dit is een mooie training, persoonlijk leiderschap en dan ga daar maar naartoe.
Dat klinkt veel leuker. En
het klinkt veel leuker, ja. Jezelf ontwikkelen. Ja. En daarmee kun je het voorkomen. Dus echt aan jezelf werken. Alleen ja, het typische van mensen die op het lijstje staan om burn-out te krijgen, hoe zeg je dat? Alle symptomen hebben om burn-out te krijgen, die zullen dat zelf nooit toegeven. Ja, dus die zit dan in een groep, hè, met mensen die zich ontwikkelen, mensen die een burn-out hebben gehad. En die gaan dan herkennen van, heb ik dat dan ook gehad of zo? Of ja. Heb ik dat dan ook? En dan gaan ze langzaam herkennen, want ja, je merkt er verder niks aan. Hè? Nee. Behalve die extreme gevallen, maar een gemiddelde burn-out, daar merk je niks van. Nee. Dan denk je, hoezo burn-out? Je praat gewoon, je doet gewoon, je leeft gewoon, je sport gewoon, je doet alles. En alleen als we over het werk beginnen, dan stort je in. Nou, dat is natuurlijk niet omdat het werk is, maar omdat op het werk al die triggers aanwezig zijn die jouw thema's triggeren. Ja. Die jou activeren, al die negatieve dingen activeren. En die heb je bij het sporten ook niet allemaal. Hè, want
veel... ja, en bij het uitgaan en bij het dansen.
Ja.
Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen die ervoor zorgen dat je juist energie krijgt. Maar met name de dingen die je energie kosten.
Ja, maar bijvoorbeeld typische burn-out mensen die gaan dan niet sporten om te sporten. Die gaan sporten om te winnen.
Ja.
Ja, en die kunnen ook niet gaan sporten, want dan gaan ze daar hetzelfde patroon toepassen. Ja. En bij dansen, dan moeten ze weer de beste danser zijn. Dan moeten ze weer de beste... Dus dat stuk van hoe kom je nou terug in je kracht, hè? Want dus leiderschap weer nemen, dat is eigenlijk wat de essentie is. En jezelf ontwikkelen en blijven groeien. Nou, natuurlijk mediteren, ontspannen, herkennen die patronen. Maar je herkent ze zelf. Ik herken ze bij mezelf ook niet. Dus ik heb ook gewoon collega's die ik even bel van, ik heb weer iets. Oh ja. En dan zegt die een opmerkende, oh ja, ik heb het alweer. Ja.
En zo'n herstelproces, hè? Ik bedoel, je kunt de burn-out voorkomen. Als je het vroeg genoeg signaleert, dan kun je het hoogwaarschijnlijk voor zijn. Maar oké, je komt in zo'n burn-out. Dan ga je bezig met herstellen. Mm-hmm. Zo'n herstelproces, is dat een lang proces? Of duurt dat bij de ene langer als bij de ander? Hoe ziet zo'n herstelproces eruit?
Ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Dus bij mij zijn mensen binnen een paar weken wel weer fit. Dus mijn kracht is om dingen heel simpel te houden en heel eenvoudig te maken. En ik zit binnen bij een intake, al telefonische intake, zit ik binnen 10 minuten bij de kern, zeg maar. Bijna altijd. Soms duurt het wat langer. En als het langer duurt, dan weet ik ook van, oh, dan zit het in een heel andere hoek. Dus dan heb ik het al helder en dan gaan we ook heel snel beginnen met het doorbreken van die patronen. En op het moment dat je die patronen doorbroken hebt, meestal ook al de eerste coaching sessie al. En soms duurt dat gewoon 3, 4, 5, 6 sessies. Hè? Dus voor de echte volharders. Hè? Het duurt gewoon wat langer voordat je gaat herstellen. Maar op het moment dat die knoop doorgehakt is, die beslissing genomen is, dan ga je herstellen. En wat blijkt nou dat je binnen 2, 3 weken ben je gewoon redelijk fit. En niet extreem, hè? Die echt ingestort zijn die niet. Hè? Maar de gemiddelde burn-out, zeg maar. Die zijn binnen een paar weken weer fit, maar dan ben je nog echt niet klaar. Dan gaat er nog een heel traject achteraan voor je echt klaar bent. Dus echt hersteld, dat is ook wel een leuk punt van, ja, wanneer ben je nou hersteld?
Ja.
Want veel mensen zeggen na zo'n burn-out herstel, dat is echt hersteld zijn, in mijn normen van hersteld zijn, zeggen, ja, maar ik kan veel minder dan voor mijn burn-out. En ja, haha, dat kon je toen ook wel niet. Ja, want daardoor ben je ook burn-out geworden, heb je die gekregen. Omdat je dingen deed die helemaal niet konden. En over je grenzen heen ging en maar door bleef gaan en door bleef zetten. En dus je kon toen ook al minder. Dus mensen zeggen van, ik wil zo graag de oude worden. Ook heel vaak. Zeg maar, welke oude dan? Die van voor de burn-out? Ja, dan kan ik wel lekker doorgaan. Nou, dat is meestal het begin van een traject, hè? De eerste sessie of zo. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan kun je beter gewoon meteen doorgaan en gewoon meteen de volgende burn-out afwachten.
Ja, wat dat nu een beetje bij mij opkomt, hè. Je kent de uitspraak, je kunt meer dan je denkt.
Ja,
maar hier hoor ik bijna, je kunt minder dan je denkt.
Ja, ligt in welk context hij in plaats natuurlijk. Ja. Hè? Dus als je hem zegt van luister, ik ben te moe. Ik ben zo moe. En dan komt je met je zoon, met je kleinkind, hè, dat is actueel bij mij nu, ik heb nog een kleine zoon van 10 maanden. Ja. En die komt dan binnen, ja, en dan is al die vermoeidheid is gewoon weg.
Daar krijg je dus energie
daar
van.
Daar krijg je energie van. Ja. Hè? Dus daar kun je veel meer dan je denkt.
Ja.
En, of als je op een wandeltocht bent en je bent in de bergen aan het wandelen. En je denkt van, ik kom nooit boven. En dan komt iemand aan die net een paar jaar jonger is en fitter is. En denkt, nou dan kan ik ook. Ja. En dan loop je erachteraan.
Ja.
En, dus ja, dat soort dingen van, je kunt meer dan je denkt. Ja. Andere kant, als je kijkt naar burn-out, na het herstel van een burn-out, dan blijkt inderdaad dat die dingen die je toen deed, niet meer kunnen. Maar wat blijkt dat je andere dingen wel kunt. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk supergevoelig voor al die dingen. Ik doe de werk ook niet voor niks, maar ik gebruik ook mijn cliënten weer als input. Hè. Ik hoor binnen een bepaalde week ook een aantal keer hetzelfde thema terugkomen. En dan weet ik in het weekend, dan weet ik van, oh, dat gaat gewoon over mij.
Ja.
En dus dan ga ik mijn eigen dingen maar aanpakken. Maar in die gevoeligheid, ik kan dus gewoon geen dingen doen die niet passen. Het komt er gewoon niet in bij mij. Dat haak ik meteen af. Kan het gewoon niet meer.
Maar dat heb je geleerd. Dat is gewoon op een
gegeven moment een gevoeligheid
stukje zelfkennis.
Ja,
ja,
omdat ik nu die gevoeligheid weer terug heb. Dus ik voel meteen, en ook een kleine afwijking die de meeste mensen niet eens in de gaten hebben. Ja, die voelen nu net zo hard als toen een hele grote afwijking. Hè? Dus je wordt steeds gevoeliger. En je gaat steeds feller reageren op die dingen. Dat is eigenlijk het proces waar je doorheen gaat. En, ja.
Nou, na dat herstel dus. Ik bedoel, en voordat dat herstel, dat er is geen eind aan natuurlijk, maar komt het doorgroeiproces.
Mm-hmm.
En doorgroeien naar een burn-out. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, ik heb het je al een aantal keren horen zeggen, dat toch een van de beste medicijnen is om door te groeien naar een burn-out. Zie ik
ja,
dat goed?
Kijk, leiderschap, als je, dus niet leiding geven, maar leiderschap. Dat is eigenlijk ook de leiding nemen over alles. Hè. De initiatief nemen, stappen zetten, ondersteunen. Dus leiderschap is natuurlijk, en persoonlijk leiderschap is natuurlijk, ja, je moet die eerst bij jezelf doen. Hè. Dus mensen die iemand anders kunnen leiden, die niet eens weten hoe ze zichzelf kunnen leiden. Dat is natuurlijk een beetje, dan krijg je meer een theorieverhaal. Soms werkt het, hè. Maar als je kijkt van leiderschap, eigenlijk als je, ik heb een aantal modellen waar ik mee werk, hè, maar het meest simpele uit te leggen is zeg maar het model wat ik, dat je krijgt van wat bovenste staat bovenin, staat stemming. Stemming is de basis. Dus afhankelijk van de stemming wordt heel je energie gestuurd. Dus als je in een goede stemming zit en je focust ergens op, is dat flow, leidt dat tot flow. Geïnspireerde actie, hè, dat is mijn YouTube-serie, hè, van toen ook met jou aan gewerkt hebben. Ja. Geïnspireerde actie is eigenlijk vanuit een stuk mindfulness, vanuit een stuk zelfkennis, automatisch in beweging komen. Dan geïnspireerde actie is gewoon eigenlijk automatisch in beweging komen en dingen die energie geven.
Ja.
En dan ga je naar die flow, naar die passie. En veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ik wil mijn passie ontdekken. En dan zitten ze in een chagrijnige stemming van, ik wil mijn passie weten.
Ja.
Dat gaat daar gewoon niet. Nee. Dat is gewoon niet mogelijk. Nee. En met een lage energie of een lage coherentie, of welke moeilijke woorden je ook wilt gebruiken, ja, dan zit je zeg maar in een leegte van niet weten, wat moet ik doen, wie kan mij helpen. En dan komt er iets op je pad en dan ja, doe dat maar. Of iemand zegt, ga dan maar gewoon werken, dan komt het allemaal goed. Maar dan krijg je dus die stress en die werkdruk en daar zit ook die sluimerende ja, stressklachten en uitputting en uiteindelijk ook burn-out klachten. Dus die stemming die is het allerbelangrijkste. Dus je hoeft alleen maar je stemming te managen eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. En daaronder zit dus wie je bent. En wie je bent wordt beschreven, wie je missie, beschreven, dus niet wie je bent, maar wie wordt beschreven door je missie, je bijdrage, identiteit en drijfveer. Dus mijn missie en bijdrage, die pak ik meestal in één zin, is het bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen.
Ja.
Waarom zo specifiek? Waarom ondernemende mensen? Mensen met een slachtofferrol, ja, daar kan ik gewoon niks mee. Die past ook niet bij mij en ik ook niet bij hun, dus dat ga ik ook niet opzoeken.
Nee.
En dan zit je met identiteit, hè, daar kun je gewoon testjes voor doen, hè, een MBTI of ik heb dan de meta-programma's. Dus dan krijg je helderheid gewoon omschreven van hoe steek je in elkaar, hè, met een paar simpele vragen. Heb je dat helder? Dat is niet zo moeilijk. Dan heb je je drijfveren. Mijn drijfveren zijn ontmoeten, verbinden, vertragen. En als al die dingen er niet in zitten, ik ben bijvoorbeeld een introvert specialist. Dus in een omgeving met heel veel extravert generalisten, nou ja, daar kan ik wel over leven. Maar zoek ik toch altijd wel mensen op die toevallig ook...
Je voelt je niet echt
meer op mijn gemak, zeg maar. Nee. Dus je moet er wel, of je moet, je kunt wel leren om daar flexibel in te zijn. Ja. Maar het zal nooit mijn ding zijn.
Nee. Maar je hebt voor jezelf helder gewoon waar je staat, wat je waarden zijn, wat je drijfveren zijn. Ja. En dat zorgt voor een richting. En dat zorgt er ook voor dat de juiste mensen op je pad komen.
Dat is de essentie. Ja. En dus als je dan kijkt wie je bent, hè, dus met name die drijfveren, die moeten er gewoon in zitten. Ja. Je moet wel je missie en je bijdrage kunnen doen, dat is sowieso standaard. Als die drijfveren niet in zit, als ik niet kan ontmoeten of kan verbinden of kan vertragen, ja, dan hoeft het voor mij gewoon niet. Dan, dus we zitten nu, denk ik, van 3 kwartier te praten, zie ik. En in training kan ik gewoon 8 dagen praten. Ja. Maar dan zit ik dus in die flow. Ja. En als ik op een feestje zit met extravert generalisten, dan hoor je me heel de avond niet. Nee. Dus dan heb ik gewoon niks te vertellen.
Dan luister je. Ja, en dan denk je misschien eens na.
Ja.
En, maar dan ben je rustig. Maar dan ben je op dat moment wel jezelf. En ik denk dat daar de kracht ligt. Dat je je niet beter wil voordoen dan dat je daadwerkelijk bent.
Nee, dat doe ik al lang niet meer. Dat is wat we vroeger deed. Dus in die verbinding die je dan krijgt. Dus als je die dingen leeft en je bent er zelf mee verbonden. En je kiest er heel duidelijk voor. Dat is gewoon mijn pad. Die kant ga ik op. Dan blijf ik in die verbinding en dan komt alles vanzelf. Daaronder wie je bent, zit wat je geleerd hebt. En daar zit het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Daar zitten alle trauma's en alle beperkende overtuigingen, beperkende waarden, alle energievreters. Dat zijn alle dingen die je geleerd hebt, naast de leuke dingen. En daaronder zit het resultaat. Het resultaat is het gevolg, dus het gedrag bijvoorbeeld, hè. Dan zeggen mensen, ik wil mijn gedrag veranderen. En dan gaan ze op gedragsniveau proberen gedrag te veranderen. Nou, dat gaat dus gewoon niet. Dat is gewoon, tenzij je zegt, oké, ik ben zo gedisciplineerd en ik ga door en ik ga knallen en ik blijf het herhalen en ik blijf, nou, tot je uiteindelijk dan omvalt, hè, maar oké. Dus op gedragsniveau iets veranderen gaan. Je moet eerst naar boven, je moet eerst die dingen loslaten, die beperkende overtuigingen, beperkende gedachten, beperkende dingen, trauma's loslaten. En dan ga je helder krijgen wie je bent. En dan zit je meestal al in een goede stemming. Ja, en dan gaat er een wereld voor je open. Dan zit je gewoon eigenlijk bijna altijd wel in een gezonde, prettige stemming. En het hoeft niet altijd een hyperstemming te zijn, dat is ook helemaal niet nodig. Maar gewoon een stabiele stemming, zeg maar. En dan niet meer echt wegzakken. Ja, en dan doe je gewoon je eigen ding. Ja, en dan is het resultaat en de omgeving en het gedrag past dan gewoon bij jou. Ja, dus ik zeg ook wel eens ooit van ik zoek mijn eigen cliënten uit. En sommige mensen vinden het maar graag, maar ja, ik moet heel dag werken. Ik werk graag, hè.
Jouw cliënten dus, bepalen ook jouw staat.
Mijn stemming, ja, natuurlijk. Ja. Dus als ik allemaal leuke mensen krijg en leuke coaching
kan doen.
Heb ik een leuk leven. Ja. Nou, dat lijkt mij de essentieel voor ja. Ja. Ik moet mijn ding doen, hè. Ja. Dat is toch heel belangrijk. Ja. Veel mensen proberen een kopie te worden van iemand anders. Ja. Ja, dat moet je niet doen. Je moet gewoon je eigen leven vinden. En dus dat betekent helder maken. Al de beperkingen opruimen. En zorgen dat je je stemming gewoon bovenaan zet. En je energie en je coherentie. Allemaal prachtige woorden. Ik heb heel veel moeilijke woorden voor, maar ik gebruik ze maar helemaal niet. Want
Clarity, helderheid. Ja, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja, en wat nu ook in mij opkomt, is toch die reis van 30 centimeter. Wat waarschijnlijk de langste reis van ons leven is.
Even denken, 30 centimeter.
Dat is die reis van je hoofd naar je hart. Uiteindelijk toch leren je hart te openen.
Ah, oké. Okay, ja.
En genieten van het moment, Jos. En doen wat bij je past. Ja. En uiteindelijk je leven leven. En waar mogelijk je passie, als je weet wat je passie is.
Die komt er vanzelf uit.
Ja, één mega goed medicijn voor een burn-out en voor stress is natuurlijk ook dansen. Ja. En bij dansen hoort muziek. En zoals je wel weet, eindig ik mijn podcast met muziek. Mm-hmm. Ik ben een grote muziekliefhebber en muziek speelt een belangrijke rol in mijn leven. En ik heb jou ook gevraagd om een muzieknummer, wat jouw keuze is om straks aan het einde van deze boeiende podcast over een boeiend onderwerp burn-out te gaan draaien. En je hebt erover nagedacht, hè?
Ja, eigenlijk was ik zo klaar.
Je was zo klaar.
Je stuurde mij een appje van welk nummer. En ik kwam meteen deze. En ik heb laatst nog wel een keer een andere gekregen. Iemand zei van, dit is ook leuk voor jou. En ik weet niet eens meer hoe die heet.
Nee.
Maar It's My Life. En van Bon Jovi.
Ja.
Dus wat ik net ook al verteld heb. In heel mijn wezen, heel mijn werk en alles zeg maar in mijn omgeving. Ja, je moet het zelf doen. Ja, dus in mijn hele opvoeding zit het al in. Hè. Mijn moeder zei ook altijd, je moet je eigen feestje maken, jongen. Want anderen doen het niet. Hè. Dat is vanuit haar achtergrond. Mijn vader die was had MS, zeg maar. Ja, en die gingen nooit naar van die MS-meetings. Met allemaal zieke mensen. Daar gingen ze naartoe. Die gingen naar leuke mensen toe, jonge mensen toe. En ik doe daar zelf ook heel bewust voor mijn eigen leven. It's my life. En met name die ene zin van, I want to live while I'm alive. Dus ik wil leven terwijl ik leef. Dat lijkt me een goed plan. Hè? Dus kijk, ik vind het wel leuk. Of vind het leuk. Ik vind het ook heel belangrijk om een nalatenschap te hebben. Dus nou, daar heb ik wel. Dat is allemaal wel georganiseerd bij mij. Dus daar ben ik constant mee bezig met mijn werk, met mijn vlogs, met mijn blogs, met mijn interviews en alles, zeg maar. Dat een nalatenschap is.
Ja.
En de mensen die ik heb kunnen helpen natuurlijk, hè, die gaan natuurlijk lekker door, hoop ik. Daarna, niet dat ze daarna... Nee, geintje. En die gaan dan lekker door. Dus, ik heb een zoon en een kleinzoon. Dus mijn laderschap is wel geregeld.
Ja.
Maar dat betekent dat als je dat allemaal geregeld hebt, dat je... Ja, je moet gewoon nu leven.
Ja.
Er is geen ander moment dan dit moment.
Nee. En it's my life.
Ja.
Op dit moment.
Ja. Maar vroeger was dat strijdlustig. Ja, toen was het echt... Dus voor mijn burn-out of ja, 10, 15, 20, 30 jaar geleden, zeg maar. Toen was het echt strijdlustig, hè. Van, ja, kom op, dit is mijn leven, ik zoek het allemaal maar uit.
Ja.
En nu is het juist heel zacht.
Ja.
Terwijl het wel een stevig nummer is, ben ik er heel zacht in van ik hoef die strijd niet meer aan te gaan.
Het mooie van zo'n muzieknummer is, van Bon Jovi, dat was natuurlijk een rockband. Maar als je de muziek weglaat en je gaat puur de tekst bekijken.
Ja, dat is mooi, hè?
Dan kan daar zit er ook een hele zachte kant aan natuurlijk.
Ja.
Dus ja, super gaaf. It's My Life, Bon Jovi. Komen bij mij ook weer oude herinneringen naar boven. Van die langharige mannen met gitaar op het podium.
Ja.
Maar ze hebben ook hele, hele kleine liedjes gemaakt.
Ja.
Fantastische bands. Jos, ik denk dat wij weer een stuk wijzer zijn geworden vandaag. Je hebt ons veel verteld over eigenlijk het voorkomen van burn-out, het herstellen van burn-out en het doorgroeien na een burn-out. Ik wil je ontzettend bedanken.
Ja,
ik vond het ontzettend leuk en waardevol. En ik vind het ook ontzettend gaaf dat we na zoveel jaren toch weer met elkaar verbonden zijn. En dat is ook een van de kernwaarden van mijn leven, verbinden.
Ja. Ja.
Dus dan zie je toch dat dit soort dingen toch weer gebeuren zonder dat het toeval is.
Ja.
Dus dank je wel hiervoor.
Ja, graag gedaan. Ik vond het ook leuk om te doen.
Ja.
Waar ik straks mee begon, geloof ik, was van, ben benieuwd hoe het gaat. Of ik de leiding overneem of dat ik me laat leiden door jou.
Nou, ik heb wel door gelukt. Dat je nog uren door kunt praten. En dat kunnen we straks vast nog wel even doen.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk afsluiten met die mooie zin, hoe je meer gaat bereiken door minder je best te doen. Dat is een zin die mij enorm triggert. En dat betekent eigenlijk simplify your life. Maak je leven simpeler. Laat los wat je niet nodig hebt. En omarm waar je energie van krijgt. Ik sluit af. Ik vond het weer een waardevol gesprek. En volgende week vanzelfsprekend weer een waardevol gesprek. En dan ga ik een interview hebben met een bijzondere man. Een bijzondere man die een bijzondere stichting heeft opgericht. Waarbij die eigenlijk jongeren helpt. Jongeren die op het moment ook hard hulp nodig hebben. Dus dat belooft weer een inspirerende podcast. Ik dank jullie voor het luisteren. En ik sluit af met de woorden: verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot volgende week. Ciao.